Gemeente, namens de kerkraad doe ik u de volgende mededelingen. Volgende week, zondag 30 januari, zal er in de morgendienst dienst des woords zijn. Dat betekent een dienst waarin een van de broeders ouderlingen een preek zal voorlezen. En u zal voorgaan. Ikzelf zal met mijn vrouw de doopdienst van onze kleindochter bijwonen. En in de middagdienst hoop ik u zelf weer voor te gaan. Dan zal er bediening van de heilige doop zijn. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Robert van Gurp en Suzanne Rotier. De huwelijksbevestiging zal plaatsvinden op vrijdag 28 januari, aanstaande vrijdag dus, om 14:00 in de kerk van Middelharnis. Verdere gegevens vindt u in de kerkbode van 14 januari. Op vrijdag 28 januari, dus dezelfde dag, zal er om 20:00 s'avonds jonge lidmatenkring zijn. En de middagdienst vandaag wordt uitgezonden naar het Dordwijk ziekenhuis. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 26, de versen 8... en 11. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En ook het 11e vers. Maar ik ben oprecht, verlos dan uw knecht van het ongeval dat hem genaakt. Het 8e en het 11e vers van Psalm 26. Wij gaan nu luisteren, gemeente, naar de woorden van de heilige wet van de Heere onze God. En zingen daarna het tweede vers van Psalm 26. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Het tweede vers van Psalm 26, nadat we de wet van de Heere hoorden. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor dien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu de Heilige Schrift. En wel uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het 5e hoofdstuk. De versen 12 tot en met 26. Lucas 5, het 12e vers tot en met het 26e. Lucas 5 vanaf vers 12. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. En het geschiedde toen hij, dat is de Heere Jezus, in een van die steden was, ziet, er was een man vol melaatsheid. En Jezus ziende viel hij op het aangezicht en bad hem, zeggende: Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij de hand uitstrekkende raakte hem aan en zei: Ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem. En hij gebood hem dat hij het aan niemand zeggen zou, maar Ga heen, zeide hij, vertoon u zelf aan de priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar het gerucht van hem ging te meer voort en veel scharen kwamen samen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden. En hij vertrok in de woestijn en bad aldaar. En het geschiedde in een van die dagen dat hij leerde. En er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heren was er om hen te genezen. En ziet, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor ze hem inbrengen mochten, vanwege de scharen, zo klommen ze op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeke in het midden, voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zei tot hem: mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: wie is deze die Gods lastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen: wat overdenkt ge in uw harten? Wat is lichter? Te zeggen: uw zonden zijn u vergeven? Of te zeggen: sta op en wandel? Doch, opdat ge mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zeide hij tot de geraakte: ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En hij, terstond voor hem opstaande en opgenomen hebbende hetgeen waar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen. En ze verheerlijkten God en werden vervuld met vrezen, zeggende: wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. We zullen nu in ons gebed de naam van de Heere aanroepen en hem bidden om zijn zegen. Wij danken de Heere met en voor onze broeder Henk en Marieke Barendrecht van den Berg. Zij werden verblijd met de geboorte van hun dochter in deze afgelopen week, Johanna Maria. En haar roepnaam zal zijn Hanna. Laat ons nu in ons gebed en in onze dankzegging tot de Heere gaan. Wat een wonderlijke tijd was dat, Heere Jezus. Toen u op de aarde was. De volheid van de tijd was het. De tijd was naar uw raad en volgens uw wil rijp geworden. En toen was er het moment, in die gedenkwaardige nacht, dat het veld van Efrata verlicht werd door de roem van u, o drie enige God, uit de vele monden van de hemelse heerscharen. Ere zij God in de hoge, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. U was gekomen, u God uit God, licht uit licht. U was op deze aarde reddend verschenen als de zaligmaker, als die Heere en Heiland die gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En u was er, vele jaren lang, eerst eigenlijk anoniem, maar nadat u door uw vader was uitgestoten in de wijngaard om daar te arbeiden, uw woorden hebben geklonken. De tekenen werden gezien, de wonderen werden zichtbaar. God was op aarde, hij de macht hebbende. Wat een wonderlijke tijd dat u er was, o Heere Jezus Christus, toen het woord vlees geworden was en zich op de aarde openbaarde. Iets daarvan hebben we zojuist gelezen. Het is het woord dat vanmorgen in ons midden zal worden gelegd. En als u het geeft, Heere, ook uitgelegd en aan de harten gelegd. Maar het is toch even wonderlijk Het is toch niet minder aanbiddelijk, heren, dat u nog, u het woord des levens, in het midden van zondige mensen wilt zijn. Dat u in deze wereld uw stem wilt laten klinken, al is het dan door de zwakke stem van uw dienaren. Maar nog steeds, heren, gaat uw woord voort en mag uw woord verkondigd worden. Vooral in het midden van de gemeente. Jazeker, waar de schriften open mogen gaan, waar een jongen of een meisje aan het begin of aan het einde van de dag gebogen zit over uw woord en de woorden van de Bijbel spelt en probeert ze te begrijpen, en waar een oudere broeder of zuster misschien wel met een vergrootglas of op een andere manier probeert om de letters van de Bijbel te spellen en de betekenis ervan te ontvangen. Heren, ook daar, ook daar. En waar mensen in eenzaamheid misschien op dit moment wel luisteren naar de klanken die uit een of ander kerkgebouw tot hen komen door middel van de moderne media. Ook dan en daar, uw woord mag klinken. U wilt er zelf door spreken. En daarin bent u, Heere, zelf present. Wat een wonder, wat een machtige en heerlijke dingen. Dat u uw stem laat horen. En dat het gezegd en dat het gehoord mag worden, ziet, hier ben ik. Hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. O Heere, wij bidden u of u zo vanmorgen in ons midden wilt zijn. Of u ons zo wilt opzoeken. Of u zelf in de gestalte van uw woord. O Heere, u wilt bekendmaken. Daar is heel wat voor nodig. Jazeker, daar is voor nodig dat de schriften gelezen worden. En dat de schriften naar de zin en de mening van de Heilige Geest worden uitgelegd. En dat er bewogenheid mag zijn. En dat het geen afstandelijk woord zal zijn. En dat er van de zijde van de gemeente ook aandacht mag zijn. En dat de harten gevangen mogen worden. Ja, Heere, dat u met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn, dat is nodig. Dat u de kracht die u ooit geopenbaard hebt, daar in dat huis in Capernaum, dat u diezelfde kracht en diezelfde volmacht wilt tonen. Om te bewijzen, Heere, dat u niet verandert. Dat u niet een mens bent, maar dat u God bent. En dat u tot aan het einde van de tijden, oh, dat kan dichtbij zijn, maar het is nog steeds. Dat u tot aan het einde van de tijden, Heere, uw gemeente wilt vergaderen en beschermen en onderhouden in de eenigheid van het ware geloof, door middel van woord en geest. En dat u zo, Heere, in het hart van jongeren en ouderen wil komen, en waar u gekomen bent, Heere, ook uw woning wilt bereiden en uw eigen werk wilt onderhouden. En Heere, nu lazen we zojuist over dat grote wonder dat u gedaan hebt, het wonder van de zondenvergeving. En dat uw macht en uw majesteit nog werd onderstreept door dat wonder, dat een lamme man mocht gaan wandelen. En dat hij weer kracht ontving. En het is alles door die kracht, Heere. Er was kracht Gods in het midden. O, laat die kracht ook mogen gelden. En mag ze, Heere, dienen. Opdat in onze zwakheid uw kracht ook vandaag geopenbaard wordt. En in onze dood uw leven. En in onze duisternis het licht der genade. Zo zien we op tot u. En zo verwachten we het ook vanmorgen van u, Heere. Laat dat ook zo zijn. Geef, Heere, dat er voordat deze dienst begon al gebeden is, geworsteld is om de zegen van u die we niet missen kunnen. Geef toch dat we niet zomaar onvoorbereid naar de kerk gaan. Maar dat we ons bewust zijn van het grote gewicht van deze dingen. En dat we ons voorbereiden. Zo is het toch ook met vele andere dingen in ons leven. We beginnen toch zomaar niet om aan tafel te eten. Daar moet toch iets aan voorbereid zijn. En zoveel andere dingen in ons werk. Dan moet het een en ander gebeuren, Heere, voordat we kunnen doen wat gebeuren moet. Dan wilt u zo geven, Heere, dat onze harten bereid zijn. En als dat nou niet het geval is. Als we nou zomaar naar de kerk gekomen zijn, misschien wel uit gewoonte. Heere, dan wilt u het nog doen. Dan wilt u een beschamende zegen schenken. Dan wilt u binnenkomen. Dan wilt u kloppen aan ons hart. Dan wilt u zelf staan aan de deur van ons hart. En dan wilt u, Heere, het zeggen. Indien iemand mijn stem zal horen en open doen. Ik zal tot hem inkomen en ik zal maaltijd met hem houden. Ik wil in zondige en verloren levens zijn, want daartoe ben ik gekomen. Heere, we hebben misschien ook van alles meegebracht. In onze gedachten. Met allerlei dingen die misschien wel een belemmering kunnen zijn. Herinneringen aan deze week die misschien helemaal niet prettig waren. Misschien wel een conflict in ons gezin of moeite tussen ouders en kinderen. Of de vrees om onze ziekte, om onze kwaal. Heere, u kent alle dingen. En ze kunnen zomaar een plaats innemen, zodat uw woord in zijn loop gestuit lijkt te worden. O Heere, laat uw woord machtig en heerlijk zijn. En wilt u alle beletselen en verhinderingen wegnemen. U bent de Almachtige. Die zomaar in ons eigen leven, in ons hart, dat vol is met van alles, plaats kunt en wilt maken voor uzelf. Wilt u zo machtig en heerlijk vandaag werken en wonen. Ja, Heere, overal waar uw woord klinkt. We bidden u voor de wellicht kleine gemeenten in het ruim van deze wereld. Op allerlei plaatsen waar misschien wel in het geheim mensen samenkomen om uw woord te ontvangen. O Heere, het staat u niet in de weg, want waar twee of drie vergaderd zijn, daar wilt u in het midden zijn. We bidden u voor de zorgen die er in ons leven kunnen zijn. We bidden u voor hen die kuren moeten volgen of behandelingen moeten gaan volgen. U kent dat alles, Heere, en ach, wat kan dat ons leven neerdrukken. We bidden u voor onze zuster van het Hof Korpershoek, die in deze aanstaande week weer een uitslag zal ontvangen. O Heere, geef dat het mee mag vallen en mag onze hoop en onze verwachting en ook van haar en haar kinderen op u de Heere zijn. We danken u voor zegeningen. Henk en Marieke mochten de kleine Hanna ontvangen. Ootmoedig dank, Heere. Naast Joël nu een dochter. Wat een groot voorrecht wanneer we de kinderzegen mogen ontvangen. Daar maakt u ook onderscheid in. En dan een gezond kind. En ook dat is niet vanzelfsprekend. Wilt u de oprechte dankbaarheid geven. En laten al deze zegeningen, Heere, ook in dit jonge gezin aan u mogen verbinden. Deze jonge ouders en met hun ouders danken we u voor het goede dat u gaf. Heere, wilt u in dat jonge leven zijn. En laat het een kind zijn dat u de Heere mag vrezen en dienen. Zo zien we op tot u. Gedenk ons in uw trouwe gunst, Heere. Wij maken staat op uw gena, zonder dat we er recht op hebben. We moeten al onze rechten inleveren, want ze zijn er niet. Maar Heere, aan uw rechterhand. Daar zit hij toch, de koning der ere, die in de hemel is binnengehaald met gejuich en eerlijkheid, omdat hij alle dingen die gedaan moesten worden ook daadwerkelijk verricht heeft. Toen zijn de poorten opengegaan. En de hemel druiste, toen met de hemelvaart van Christus, de Zoon des mensen binnenkwam. En sindsdien is hij in de hemel, biddend voor de zijnen. O Almachtige God, we bidden het in zijn naam. Alles wat we nodig hebben, wilt u er genadig in voorzien. En dat uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen nu het Psalm 86. Psalm 86, het eerste, het tweede en het derde vers. 86, de drie eerste versen. Neig, o Heere, uw gunstig oren, om mij in mijn angst te horen. Ik ben ellendig, diep in nood, gans van heul en hulp ontbloot. Het eerste, het tweede en het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 86. Twee collecten zijn er nu. De een is voor de diaconie en de ander voor de kerk. Gemeente, ik bedien u het woord van de Heere vanmorgen, evenals vorige week, uit het Marcus-evangelie. Tweede hoofdstuk van het Marcus-evangelie, Marcus 2. Vorige week luisterden we naar de versen 1 tot en met 5. En vandaag naar de versen 6 tot en met 13. Marcus 2, de versen 6 tot en met 13, vormen de tekst voor de prediking. Wij lezen daar: en sommigen van de schriftgeleerden zaten al daar, en overdachten in hun harten, wat spreekt deze aldus godslasteringen? Wie kan de zonden vergeven dan God alleen? En Jezus terstond in zijn geest bekennende dat ze al zo in zichzelf overdachten, zei tot hen: wat overdenkt ge deze dingen in uw harten? Wat is lichter? Te zeggen tot de geraakte: de zonden zijn u vergeven? Of te zeggen: sta op en neem uw beddeke op en wandel? Doch, opdat ge mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte: ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op. En het beddeke opgenomen hebbende ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat ze zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggende: we hebben nooit zulks gezien. En hij ging wederom uit naar de zee. En de hele schare kwam tot hem. En hij leerde hen. Tot zover. Geliefde gemeente, een enkele minuut voordat uw kerkenraad vanmorgen deze kerkzaal binnenging en wij als broeders al gereed stonden om naar binnen te gaan, vroeg een van de broeders aan mij: zijn we vanmorgen weer in Capernaum? Inderdaad, gemeente. Wij zijn vanmorgen opnieuw in gedachten in Capernaum. Want de geschiedenis waarover we in de afgelopen week zondag jongsleden hoorden, is met de uitspraak van de Heere Jezus, het wonder dat hij aan deze verlamde man gedaan had, namelijk zijn zonden te vergeven, nog niet ten einde. We luisteren dus naar het vervolg van deze geschiedenis, dit wonder van de Heere Jezus in Capernaum. De Heere Jezus is in zijn stad, zo hoorden we vorige week. Nadat hij daarvoor een korte rondreis had gedaan in het Judeese land en in Jeruzalem was geweest, was hij met zijn discipelen, althans die discipelen die al bij hem waren, was hij opnieuw naar Galilea gegaan, het gebied waar hij was opgegroeid. Nu dus naar Capernaum. De Heere Jezus, hij preekt. Zijn hoofdtaak, de missie die hij van zijn Vader ontvangen had, namelijk om het woord van het Koninkrijk der Hemelen te verkondigen. Dat Koninkrijk was nabijgekomen. Daarom bekeert u en geloof het evangelie wel. Hij sprak het woord tot hen, vers 2. En het hele huis is vol, overvol van mensen die hem willen horen en die tegelijkertijd ongetwijfeld ook wachten op zijn wondervolle daden. En we hebben vorige week gezien, daar kwamen van buitenaf vier, in ieder geval vier, wellicht nog met enige andere, maar in ieder geval vier mensen die probeerden samen met hun zieke vriend, met hun verlamde metgezel naar binnen te komen, wat niet lukte. De mensen die in het huis zijn, staan het hun niet toe. En dan blijkt de vindingrijkheid van het geloof. Dan gaan ze het dak op en ze openen het dak boven de plaats waar de Heere Jezus is. Hoe dan ook, en opmerkwaardig, ze hadden de middelen ervoor al bij zich. Ze vieren de touwen en zo komt hun zieke vriend, die op een lichtmat gelegen is, op een beddeke zoals de Statenvertaling ons zegt, aan de voeten van de Heere Jezus te liggen. En dan moeten de mensen wel wijken. Dan blijkt er toch plaats te zijn. Een aangrijpend schouwspel. Een geheel onmachtig mens aan de voeten van hem die alle macht heeft ontvangen in de hemel en op de aarde. Die horen bij elkaar. Ja, die horen bij elkaar. Hij die machtig is om wonderen te verrichten en één die volkomen onmachtig is en die het nou van een wonder hebben moet. En we hebben het vorige week als het ware gemeente zelf gezien. In onze verbeelding, toen wij daar ook in gedachten in dat huis in Capernaum waren. En we zagen en we deden het met hen, we keken omhoog toen in de prediking het dak zich opende en die man naar beneden kwam. En we hebben er iets van gehoord, van wat de Heere Jezus zag. De Heere Jezus die omhoog keek en daar in ieder geval die vier mensen zagen die met uitgestrekte halzen naar beneden zagen om te zien wat er nu gebeuren ging. Wat zag de Heere Jezus? Jezus hun geloof ziende. En de Heere Jezus ziet naar beneden en die ziet in de ogen van die man die daar machteloos ligt. En wat ziet de Heere Jezus? Jezus zijn geloof ziende. En dan richt de Heere Jezus zich in zijn genadige ontferming tot deze man. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. De Heere Jezus, die een machtig wonder verricht. Hij die in deze man niet in de eerste plaats één ziet die door ziekte en kwalen is aangetast. Maar de grootste kwaal, door de zonde. En dat kan opheffen. Uw zonden zijn u vergeven. Wel, deze geschiedenis, het gedeelte dat we tot nu toe hebben gehoord en het gedeelte dat vanmorgen aan de orde is, gemeente, tekent ons Jezus als de machthebbende. Jezus als de machthebbende in het huis van Capernaum. Vorige week hoorden we over de toevlucht tot deze machthebbende en de ontvangst door deze machthebbende. En vanmorgen twee andere dingen. De aanstoot aan deze machthebbende, de versen 6 tot en met 8. En vervolgens zijn openbaring als machthebbende, de versen 9 tot en met 13. De Heere Jezus, de machthebbende, de aanstoot aan deze machthebbende en zijn openbaring als machthebbende. In het zesde vers, gemeente, het begin van onze tekst, komen we in een wat andere sfeer dan tot nu toe. Tot nu toe ging het over de Heere Jezus, die in liefdevolle ontferming zijn woord sprak. We hoorden over de vrienden die uit liefde tot hun metgezel hem aan de voeten van de Heere Jezus legden. We hoorden over de vindingrijkheid en de vasthoudendheid van hun geloof. We hoorden over het wonder van Gods genade in de vergeving van de zonden. En wat een reden tot dankbaarheid zal dat gegeven hebben. Dankbaarheid bij deze man die zo onverwacht en ongedacht beweldadigd wordt. En ongetwijfeld zal in zijn hart een lofzang, in stilheid een lofzang tot de Heere zijn opgeklommen. En dankbaarheid bij die vier vrienden. Ook zij hebben uit de mond van de Heere Jezus een stem vernomen. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Hij die een helper in de nood bleek te zijn. Maar de omstanders, die zijn niet onverdeeld dankbaar voor deze weldaad. En uit hun mond horen we niet de uitroep, heden is aan een zondaar weldadigheid bewezen, zaligheid geschied. We lezen er, gemeente, in deze geschiedenis niets van. In ieder geval niet bij één categorie hoorders. Jongens en meisjes, kijk daar eens vooraan. Nee, ze staan niet achteraan, ook op een plekje, ergens in een hoek. Nee, ze zitten vooraan. Ze begeren de vooraanzitting. Vers 6. Sommigen van de schriftgeleerden zaten al daar. Ze zaten al daar en ze overdachten in hun harten. zijn ze ook gekomen naar de Heer Jezus om te luisteren en te leren? Nou gemeente, we moeten vrezen van niet. Zij weten al zoveel. Ze hebben het al. En niemand kan aan hen iets nieuws leren. En toch zijn ze nieuwsgierig. Want deze rabbi, die dan weliswaar niet van hun afdeling is, niet van de fariseeën en evenmin van de sadduceeën, hij die als het ware een eigen richting vertegenwoordigt, hij brengt nieuwe dingen. En de wijze waarop hij predikt, dat hebben niet alleen de scharen gehoord, maar dat hebben ook zij vernomen. Het is heel anders dan wat tot nu toe verkondigd wordt. Hij spreekt als machthebbende en niet zoals zij doen. En nu maken ze dit mee. Dat hij zomaar zegt, uw zonden zijn u vergeven. Nou, dat gaat hun veel te vlot en veel te ver. In vers 7 lezen we het. Wat spreekt deze aldus godslasteringen? Wie kan de zonden vergeven dan alleen God? Deze hier, zeggen ze, er zit iets verachtelijks, iets neerbuigends in. Deze hier, hij spreekt godslastering. Letterlijk staat er het woord blasfemie. Dat is aantasting van de godheid. Dat is jezelf God achten, blasfemisch, godslasterlijk. Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? Let erop, ze zeggen het niet, maar ze denken het. En ze kijken elkaar met een snelle blik aan en ja, ze herkennen het wel in elkaar. En misschien een lichte frons van hun wenkbrauwen, meer niet. Maar onder de prediking van de Heer Jezus gemeente zitten ze in stilte te morren, want ze zijn het er niet mee eens. Wat ze nu horen, dat verslaat alle records. Hij, die Jezus van Nazareth, denkt hij soms dat hij God is. Hij vergeeft de zonden, vergeven, dat kan God alleen. En eigenlijk, gemeente, jongens en meisjes, ja, ze hebben natuurlijk wel gelijk. Ze hebben de schriften aan hun kant, het Oude Testament, dat ze door en door kennen. Psalm 32, welzalig, hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Wie kan dat nou alleen dan God? Wie is er in staat om zonden weg te wassen en te niet te doen dan alleen de heilige God? Oh, ze weten het wel. En in hun gedachten denken ze misschien aan die tekst uit Jesaja 43 vers 25, waar het heel nadrukkelijk staat. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, o mijnentwil, en ik gedenk uw zonden niet. Dat is het woord van de heilige God. De zonden zijn toch tegen hem begaan? En wie kan nou anders de zonde vergeven dan degene tegen wie die zonden gedaan zijn? En iemand anders die meent dat hij het kunt, dat is een godslasteraar. Ze hebben wel gelijk. En tegelijkertijd, jullie zijn me al voor jongens en meisjes, tegelijkertijd wijzen ze wel de Heer Jezus af. En erkennen ze in hem niet dat hij gekomen is als de Zoon van God. Als de knecht des Heren, in wie de profetieën van diezelfde Jesaja in vervulling zijn gegaan. Jesaja 53, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En daar willen ze niet van weten. Dat hebben ze niet ontdekt. Daar keren ze zich van af dat in hem, de rabbi van Nazareth, de Messias, de gezondene van de Vader, de knecht des Heren, de profeet bij uitstek, de priester bij uitnemendheid, de koning van eeuwigheid gekomen is. Trouwens, dan nog iets. De zondevergeving, nou gemeente, dat is voor die schriftgeleerden niet veel meer dan alleen een leerstuk. Een stuk dogma. iets wat ze kunnen beredeneren en waar ze de schriftgegevens voor voorhanden hebben en waar ze met elkaar diepzinnig over kunnen spreken en waarmee ze hun theologieën kunnen opbouwen. Maar meer niet. Niet iets wat ze persoonlijk nodig hebben. Niet iets wat als een wonder in hun leven moet geschieden. Niet iets waar ze naar uitzien en waar ze de Heilige God voor nodig hebben. Deze schriftgeleerden, ze beschouwen de dingen, gemeente, afstandelijk. Maar let op. De Heere Jezus kent hun gedachten. Hij weet wat in de mens is. Voor hem is niets verborgen. Vers 8. En Jezus, terstond in zijn geest bekennende dat ze al zo in zichzelf overdachten, zegt tot hen: waarom overdenkt ge deze dingen in uw harten? In een andere evangelie staat het nog wat toegespitster. Waarom overdenkt gij kwade gedachten in uw harten? Waarom is er allerlei boosheid en opstand in uw hart opgeklommen? Gemeente, de Heer Jezus ontmaskert deze vrome en deze in hun eigen ogen voorbeeldige mensen die zich veroorloofden om over alles en iedereen een oordeel te hebben. De Heer Jezus ontmaskert hen als kwaaddoeners, als mensen die het werk van de Heere verdacht maken. Gemeente, laten we hier een ogenblik stilstaan bij dit oordeel dat de Heere Jezus uitspreekt. Waarom overdenkt ge zulke dingen in uw harten? Waarom zulke kwaadheid en boosheid en tegenstand? Waarom vraagt u dan niet verder? Waarom blijkt u niet heilbegeerig te zijn? Waarom wordt u niet aangeraakt door dit woord dat ik spreek tot deze onmachtige man? Gemeente, zou het kunnen zijn? Ik vraag het. Ik vraag het aan mezelf. En ik vraag het aan u. En ik vraag het aan jullie, zou het misschien kunnen zijn dat in dit woord, dit ontmaskerende woord van de Heere Jezus, ons een spiegel wordt voorgehouden? Zou het kunnen zijn dat de Heere vanmorgen wil dat u of jij en ik vanmorgen eens in die spiegel zouden zien? Zou het kunnen zijn dat het de Heere zelf is die vanmorgen deze spiegel voor ons zet en die je tot ons zegt: kijk er eens goed in. Tuur eens aandachtig in die spiegel en kijk eens of je jezelf daarin tegenkomt. Jezelf in de gestalte van zo'n schriftgeleerde, van zo'n fariseer. Gemeente, wat kenmerkt deze schriftgeleerden? Ik zei het eigenlijk al. Ze nemen aanstoot in de Heere Jezus. Ze willen niet erkennen dat hij de van God gegeven is. Dat hij, en we zullen het straks horen, dat hij de machtige, de machthebbende is. Dat hij met volmacht naar deze aarde gekomen is. Dat hij gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Om dat wat met zonden beladen is, van zonden te ontheffen, dat hij daartoe gekomen is. Zou het kunnen zijn dat soortgelijke gedachten ook in ons hart aanwezig zijn? Wat zeggen ze? Gemeente, ze verklaren met woorden die helemaal orthodox zijn. Met woorden die helemaal naar de letter overeenkomstig de schrift zijn, verklaren ze toch de Heer Jezus als een die zijn bevoegdheid te buiten gaat. Ze zeggen: wie kan de zonden vergeven dan God alleen? Gemeente, zou het kunnen zijn dat deze gedachte ook in ons hart leeft? Ja, en dan op die wijze. Ik maak het ook wel eens mee in gesprekken, wanneer de dingen persoonlijk worden. En wanneer in het gesprek iets van het gewicht van het woord van God op het hart gelegd wordt, althans wanneer, wanneer ik zoek of de broeders ouderlingen op huisbezoek zoeken om dat te doen in het persoonlijk contact, dat het toch nodig is dat ons leven vernieuwd wordt. En dat we verlost moeten worden van het verderf en dat onze zonden vergeven moeten worden. En dat we toch met onze schuld zomaar niet verder kunnen leven. En dan de reactie. Ja maar God moet het doen. God moet het doen. Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Hoort u het? God moet het doen. Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En het is helemaal waar. Het is volkomen in overeenstemming met de schriften. Er is in letterlijke zin geen vinger op te leggen. Maar gemeente, nu zou het kunnen zijn dat het aan twee dingen ontbreekt in zo'n reactie. En dat was bij de schriftgeleerden en de fariseeën het geval. En daarom die spiegel vanmorgen. Gemeente, dat het aan twee dingen ontbreekt. En dat is heel ernstig. Allereerst dit. Dat ik het wel zeg. En dat ik het ook wel vind. En dat ik het echt meen. Maar lieve gemeente, dat ik de nood er niet van voel. Dat het helemaal geen nood in mijn leven is. Zo was het bij die schriftgeleerden. Het was een leer, jawel, wel een goede leer. Maar het was een dode leer. Het was alleen maar afstandelijke orthodoxie. De nood ervan. Zoals, en u kent die geschiedenis wel. Uit die uitgewerkte allegorie van John Bunyan in de Christenreis. Die man met dat pak op zijn rug, weet u? En jij kent dat boek ook wel. Het is een eenvoudig boek en het is een aantrekkelijk om te lezen boek. Die man met dat pak op zijn rug. De schuld die hem drukt. En het moet een kant op. Hij kan in de stad verderf niet meer blijven. En daarom vlucht hij. Hij vlucht. Jawel, in die weg gaat het ook gebeuren. Maar nu even dit. Hij voelt de nood. En er moet wat gebeuren. Ja, als je het op die manier zegt. O Heere, u moet het doen. Want wie kan de zonde vergeven dan u alleen, Heere? De Fransen zeggen, c'est le ton qui fait la musique. Het is de toon waarmee je het zegt. Het is de wijze, de manier waarop je het beleidt. Of je nou zegt, ja, God moet het doen. Want wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Of, Heere, u moet het doen. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot uw vlucht, Heere. Nou, dat is het ene. De fariseeën, de schriftgeleerden. Ze voelen de nood niet. Ze voelen het niet drukken. U misschien ook niet. Jij misschien ook niet. Ja, je bidt er wel om. Je vraagt misschien s'avonds voordat je gaat slapen, Heere, wilt u mijn zonde vergeven? En je zegt amen en je draai je om. En je gaat rustig slapen. En dat het uitblijft. Dat je een verzoek bij de Heere gelegd hebt. En dat verzoek door zijn genade ingewilligd moet worden. Ach, het lijkt je wel helemaal niet te deren. En de volgende dag, ja, dan vraag je het opnieuw en je doet het elke dag. En je denkt er wel eens aan of je denkt er helemaal niet aan. Maar je leeft rustig verder. Dat was met die schriftgeleerden. Gemeente, dat is het ene. Ze voelen de nood niet. En dan het andere. Ze willen niet erkennen dat de Heere Jezus het kan. Dat Hij het wel kan. Wat we straks zullen horen, dat hij volmacht van zijn vader ontvangen heeft. Dat je nou juist bij hem moet zijn. Dat er nou geen andere weg is dan de weg tot hem. Nou, het één, die nood, ze voelen het niet en ze erkennen het niet. En dat andere, de uitweg, ze willen er niet van weten. Gemeente, zou het zo kunnen zijn? Kijk nog eens in de spiegel. Ik doe het met u. Kijk nog eens in de spiegel. Geen nood vanwege mijn onmacht. En geen geloof in zijn almacht. Wilt u het onthouden? Wilt u zich toetsen? Wel, gemeente. Zo kan het zijn. De nood houd ik weg. En daarmee houd ik de Heere Jezus ook weg. En zo gebeurt het. Wat we op een andere plaats weten. En dat betreft dezelfde stad Capernaum. Het hele gebied van Galilea, Capernaum en Nazareth en de omliggende streken. Hij kon al daar geen wonderen doen. Vanwege hun ongeloof. Ze houden het van zich. Wel gemeente, de aanstoot. Aanstoot aan deze machthebbende. En dan het tweede. Want de Heer Jezus neemt dat niet voor kennisgeving aan. Hij stelt de vraag, hij gaat verder. Wat overdenkt ge deze dingen in uw harten? Maar dan gaat hij zich openbaren. Dan gaat hij het tonen. Dan gaat hij het laten zien. Heerlijk en machtig. Dat hij het toe in staat is. En dat wat hij zegt, dat hij het ook kan. En dat hij het wil. Dat hij de machtige is. En dat hij de bereidwillige is. En dan doet de Heer Jezus dat, gemeente, opnieuw door middel van een vraag. En hij stelt ze als het ware op de proef. En hij zet ze klem. Hij zegt, wat is lichter? Dat betekent, wat is gemakkelijker? Nou, zeg het eens. Wat is nou makkelijker? Te zeggen tot de geraakte, de zonden zijn u vergeven? Of te zeggen, sta op, neem je lichtmat op, je beddeke, en ga maar naar huis. Zelf, te voet, lopend. Wat is gemakkelijker? Gemeente, even misschien een misverstand. De Heer Jezus vraagt niet, wat is makkelijker? De zonden te vergeven of deze man te genezen? Dat vraagt hij niet. Nee, de Heer Jezus vraagt, wat is gemakkelijker te zeggen? Het een of het ander? Zeg het eens. Wat is gemakkelijker? Nou gemeente, natuurlijk is gemakkelijker te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Want, ja, dat kun je niet zien. Dat moet je dan maar aannemen. Dat is gemakkelijker om te zeggen. En daarom zeggen de schriftgeleerden het ook. Ja, dat kan hij gemakkelijk zeggen. Hij doet net alsof hij God is. Maar genezen. Iemand genezen. Dat zeggen. En het dan ook zichtbaar maken. Dat is wel even wat anders. Want dan blijkt het voor iedereen. Of degene die het zegt daadwerkelijk een machthebbende is. Nou, zegt de Heer Jezus, wat is makkelijker? Oh, natuurlijk is het gemakkelijker om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Maar nu ga ik u tonen, dat ik niet alleen het ene, maar ook het andere kan. En dat ik het niet alleen zeg, maar dat ik het ook doe. En wanneer u straks zult zien, dat wanneer ik zeg, sta op en wandel en het gebeurt, dat u er niet onderuit kunt. Dat ook dat andere waar is. Dat ik het niet alleen zeg, maar dat het ook waar is. En dan gemeente, de Heer Jezus wacht het antwoord van de schriftgeleerden niet af. Hij heeft ons antwoord helemaal niet nodig. Hij zet ze in de hoek. En hij zegt, nou kun je geen kant meer op. En luister nou maar eens. En zie het nou maar eens. Wel, zegt de Heer Jezus. Opdat. Oh, wat een woord. Opdat gij mocht weten. Dat de Zoon des mensen macht heeft. Om de zonden op de aarde te vergeven. Zo zegt hij. En al sprekend wendt hij zich dan tot die verlamde man. Maar we wachten nog even. We luisteren, gemeente, eerst nog een ogenblik naar wat de Heere Jezus zegt. Want we moeten letten op de manier waarop hij het zegt. De Heere Jezus kiest deze woorden niet voor niets. Het is opvallend. En het is hier voor het eerst dat de Heere Jezus zich noemt de Zoon des Mensen. In de evangelie is het opvallend dat hij bijna nooit zo wordt aangesproken. Maar als hij over zichzelf spreekt, dan noemt hij zich de zoon des mens. En wat betekent dat? Nou zegt u, dat is duidelijk, natuurlijk. Zoon van een mens, zoon van Maria, hij is mens geworden. En iemand die wat van de taal weet, die zegt, nou het zou zelfs vertaald kunnen worden met zoon van Adam. Het blijkt gewoon dat hij mens geworden is. Nou gemeente, zo klinkt het ook. Op de klank af, zoon des mensen. Als zou de Heer Jezus daarmee zijn menselijke natuur benadrukken. Maar het is net even anders. Het is net even anders. En de schriftgeleerden die hebben dat wel begrepen. Want het begrip zoon des mensen komt ook in het Oude Testament voor. En is gereserveerd, hoe vreemd het ook klinkt, voor de zoon van God. Het is in het boek Daniël, in het 7e hoofdstuk. Waar een passage gewijd wordt op de macht en de heerlijkheid van de grote God. En dan wordt er gesproken dat de zoon des mensen zich zal openbaren. En hij komt boven met de wolken des hemels. En aan hem is heerschappij gegeven. Hij woont in de onmiddellijke nabijheid van God. Dat is de zoon des mensen. Daniël 7 vers 13. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus dat zegt tot deze schriftgeleerden, want ze begrijpen het goed. De zoon des mensen. Ik ben niet zomaar iemand, maar ik kom bij God vandaan. God zelf heeft mij gezonden. Als gemeente straks, Stefanus, u weet het wel, die diaken, na de hemelvaart van de Heer Jezus, die diaken in de gemeente van Jeruzalem voor het Sanhedrin zal staan en hij getuigenis geeft van zijn geloof, dan is het diezelfde Stefanus die het opnieuw tegenover het Sanhedrin benadrukt wie nu de zoon des mensen is. Ziet, zegt Stefanus, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Dat is de zoon des mensen. Dat is hij die bekleed met macht is. Dat is hij die de koning der ere is. Dat is hij, jawel, die hier nog in menselijke gestalte zijn weg gaat. Maar die God de Vader in zijn heerlijkheid en in zijn macht en in zijn majesteit openbaart. Wel, zegt de Heere Jezus, opdat gij moogt weten dat de zoon des mensen macht heeft om de zonde op de aarde te vergeven. En nu gaat de Heer Jezus het concreet aantonen. Toen zeide hij tot de geraakte, en gemeente, hoor de macht en de majesteit van deze zoon van God, deze ware zoon des mensen. Ik zeg u, sta op. Neem uw beddeken op en wandel en ga heen naar uw huis. Hier spreekt degene die macht heeft. Jawel, macht om zieken te genezen. Macht om melaatsen te reinigen. Macht om doden op te wekken. En de tijd komt nog, dan zal hij ook dat gaan openbaren. Maar bovenal, en dat bedoelt de Heere Jezus, dit teken, gemeente, het is een teken dat heen wijst naar dat andere. Dat wonder van hem wijst heen naar zijn macht. Zoals de Heer Jezus het zegt. Opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft om op de aarde zonden te vergeven. Hij die gekomen is. En in de synagoge van Nazareth heeft hij het gezegd. De geest des Heren, Heren is op mij. Daarom heeft de Vader mij gezalfd met zijn geest. Om ellendigen te bevrijden van het juk. Om gebondenen te bevrijden uit de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En daarom, om dat te laten zien. Gemeente, de wonderen van de Heer Jezus, die staan niet op zichzelf. Maar die wijzen heen. Naar zijn statuur, naar zijn macht, naar wie hij is. Hij die gekomen is, zo diep neergedaald, opdat hij de macht en de majesteit van zijn vader zou openbaren. En wat gebeurt er? Deze man, die vanaf het dak moest worden neergelaten, want uit eigen kracht, gemeente, daar zit ook wat in, dat hoorden we vorige week al, die uit eigen kracht bij de Heere Jezus niet kon komen, maar daar aan zijn voeten ligt. Onmachtig. Maar het woord van de Heere Jezus geschiet met macht. Ik zeg u, sta op. En hij stond op. Hij nam zijn beddeke. En hij ging uit in aller tegenwoordigheid. Een woord uit de mond van deze man horen we niet. Maar ongetwijfeld als hij opstaat en zijn lichtmat oprolt en op zijn schouder legt. En hij heen loopt naar de uitgang. Misschien is hij het dak wel opgeklommen naar zijn vrienden. Of zijn vrienden zijn zo snel als ze konden van het dak afgekomen. En de hele mensenmenigte wijkt voor hem. Dan blijkt er toch mogelijkheid te zijn. Wel gemeente, zo maakt de Heere Jezus het waar. Zo maakt hij het heerlijk waar. Dat hij de machthebbende is. Maar nu heb ik nog wat overgeslagen. En dat is de spits. Dat is het doel van de Heere Jezus. Want hij is de zaligmaker. Hij wil niet zomaar wonderen doen. Maar gemeente, hij bedoelt zelfs de zaligheid van die aanstootnemende schriftgeleerden. Wat zegt de Heere Jezus? Waartoe doet hij het? En dat is de boodschap van vanmorgen. Opdat gij moogt weten. Dat bedoelt de Heere Jezus. Daartoe is hij gekomen. Opdat gij het moogt weten. Opdat gij ervoor zou vallen. Opdat u het zou erkennen. Opdat u de hardheid van uw hart zou laten wegnemen. En opdat de grendels van de deur van uw hart zouden worden weggeschoven. Opdat in uw leven plaats zou zijn voor deze machthebbende. Opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden te vergeven. Gemeente, waartoe wordt het vanmorgen gepredikt? Wat is de bedoeling van de Heere dat dat woord vanmorgen in onze midden klinkt? Lieve gemeente, precies hetzelfde. Opdat gij moogt weten, en dat is heel persoonlijk. Opdat jij het zult weten. Opdat u het zult weten. Opdat ik het zou weten. Opdat niemand van ons onbekend zou zijn daarmee. Dat hij macht heeft ontvangen om de zonden te vergeven. En gemeente, dan leg ik ook nog een ogenblik mijn vinger bij dat woordje macht. En ik zeg het u. Dat heeft een hele bijzondere betekenis. Hier staat niet, en vergeef me dat ik het even op deze manier uitleg, hier staat niet het woord voor macht, het Griekse woord dynamis, en ik heb dat wel eens uitgelegd, dat herinnert aan dynamiet en aan een dynamo, dat staat er niet. Er staat een ander woord. Er staat exousia, en dat betekent, de Heere Jezus heeft van zijn vader volmacht ontvangen. Dat is nog wel wat meer. Niet alleen dat hij het kan, maar ook dat hij het mag. Dat zijn vader hem toestemming gegeven heeft. Dat zijn vader hem bevoegdheid verleend heeft. Hij kan het. Hij is de machtige. Want, en dat staat heel bijzonder in het Lucas-evangelie. De kracht Gods was daar in het huis in Capernaum om wonderen te verrichten. Dat betekent dat hij het kon. Maar nu, en dat was immers de aanstoot van de fariseeën, dat hij het mag. Dat hij van zijn vader toestemming ontvangen heeft. Heeft zijn vader het niet gezegd? Deze is mijn geliefde zoon, in wie mijn welbehagen is. En straks zal dat woord opnieuw klinken en dan voegt de vader eraan toe. Hoort hem! Waar moet ik zijn? Dat mijn zonden vergeven worden. Bij wie moet ik me vervoegen? Dat mijn leven verlost wordt van het verderf. Waar mag ik aankloppen? Opdat ik gered word van mijn zondenood. Bij wie moet ik zijn? God de Vader zegt, bij niemand anders. dan bij mijn lieve zoon. Want in hem heb ik het geopenbaard. U zegt maar, mag ik daar dan komen? Zou ik bij hem mogen komen? Ik heb niets om hem aan te bieden. Er ontbreekt mij werkelijk alles. Ik kan alleen maar met mijn zondenood en met mijn zondenschuld en met de zondenmacht bij deze zaligmaker komen. Welgeliefde gemeente, hier openbaart de Heere Jezus zich. En hij zegt maar, ik heb de volmacht van mijn Vader ontvangen. En ik wil dat ge het weet. Dat ligt op mijn hart. Dat u het weet. En weten is doen. Weten is die weg te gaan. Weten is geen andere weg te kunnen gaan dan de weg tot hem. Want al Gods beloften zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Gemeente, de Heere Jezus. En wilt u dat nou eens onthouden? De Heere Jezus is niet alleen een zaligmaker van verwerving, die de zaligheid verworven heeft op Golgotha en die het vanuit het graf heeft geopenbaard. Maar de Heere Jezus is ook een zaligmaker van toepassing. Hij heeft zijn geest gezonden en hij is bereid, genadig bereid, om allen die aan zijn voeten liggen op te richten en kracht te geven en genade. Hij heeft ook de volmacht ontvangen om de zaligheid uit te delen. Wel gemeente, wat drukt u? Drukt het u? De onreinheid van uw ziel? De smet van de zonde? Wel gemeente, hier is zijn volmacht. Hoor het. Ik zal rein water op u sprengen en ge zult rein worden. En van al uw onreinheid zal ik u reinigen. Drukt uw stenen hart u en alle weerstanden die van binnen tegen hem zijn? Wel gemeente, hier deelt hij zijn volmacht uit. Hij zegt, ik zal een nieuwe geest in uw binnenste geven. En ik zal het stenen hart uit u wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. Drukt soms uw wereldsgezindheid u? Of jou? Of de verleiding van de zonde? Welgeliefden, hier is zijn volmacht. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat u in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Drukt soms de grootte van uw schuld u en die berg die onafzienbaar is? Hier is zijn volmacht. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. Drukt soms het feit dat u niet weet waarheen, blind als u bent in 's hemels wegen? Gemeente, hier is zijn volmacht. Ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben en door de paden die ze niet gekend hebben. Wel, lieve gemeente, ik zou het nog kunnen vermeerderen met vele andere woorden, gepast misschien voor uw nood en uw zorg. Hij heeft het gezegd, opdat gij zoudt weten dat ik de volmacht heb om de zonden te vergeven. Dat is de boodschap die in Capernaum is gebracht. En de reactie? De reactie van de fariseeën en van de scharen? Wel gemeente, niet veel meer dan een wondergeloof. Ja, ze verbazen zich. Ze zeggen, zoiets hebben we nog nooit gezien. Maar ze eindigen in het wonder. In het wonder op zichzelf. En niet in de wonderdoener. En die de beweldadigde man met zijn vrienden? Wel gemeente, we hebben het gelezen in Lucas 5. Hij ging heen naar zijn huis. God verheerlijkend. Hij heeft het begrepen. En in de hemel heeft het geklonken. Deze heb ik verkoren. Hij zal mijn lof vertellen. En zo gemeente, Zo zorgt de Heere Jezus voor de lof van zijn Vader en de zaligheid van zijn kerk. Hier, in dit woord dat hij spreekt als een machthebbende en in het teken dat de heerlijkheid en de waarheid van zijn woord onderstreept. En de Heere Jezus? Wel gemeente, hij gaat weer verder. Hij is nog niet aan het eind van zijn dienst. Hij zoekt opnieuw de scharen op, opdat ze zullen weten dat hij de machthebbende is. Hij ging wederom uit tot de zee. Zo lezen we aan het slot van onze tekst. En de hele schare kwam tot hem. En hij leerde hen. Gemeente, wat een geduld. Wat een ontferming. En nog steeds. Ook vandaag spreekt hij dit woord. En laat hij als het ware in de prediking het teken zien. Opdat ook gij, opdat jij weten zult dat hij volmacht van zijn Vader heeft ontvangen om de zonden te vergeven. Gemeente, waar zijn ze? Waar zijn ze? Bent u het? Ben jij het? Zulk een zondaar die voorwerp van deze genade is en komt tot de lofzang, de lof van zijn naam. Loof, loof mijn ziel, o loof de Heere met alle krachten. Amen. We zingen Psalm 103, de versen 1 en 2. Wij zullen nu de Heere danken en bidden. In de nood, uw redder. Heere, zo hebt ge u vanmorgen bekendgemaakt. De redder, de zaligmaker. U, Heere Jezus Christus, die onze krankheden kent en ons er liefderijk van geneest. Die van het verderf ons leven wil verschonen. Zo wilt u, Heere, dat u bekend zult zijn. Opdat gij mocht weten. Maak het ons bekend, Heere. Maak het ons zo bekend. Dat we er niet meer onderuit kunnen. Dat we daarvoor zullen vallen. Het is in de tijd dat u, Heere, op aarde was ook gebeurd. Toen waren er ook leden van het Sanhedrin die er toch voor gevallen zijn. Nicodemus. Hij die het leren moest. Dat er een wonder van u in zijn leven komen moest. En zoals het in het boek van de Handelingen staat, dat er veel priesters werden toegebracht tot het geloof in u, o Heere Jezus Christus. Als wij nu vanmorgen moesten zeggen, Heere, nadat we een ogenblik in die spiegel keken, dat ook ons leven fariseïsche trekken vertoont. En dat wij ons misschien wel zien als schriftgeleerden, als mensen die veel van de Bijbel weten. Maar als het nog kennis is, Heere, die buiten ons hart blijft, dan was de pijl van morgen voor ons bedoeld. En wilt u ons raken, wilt u ons geraakt hebben, zodat we ons hoofd, ons hart voor u, de Heere, buigen, opdat uw genade in ons leven een plaats zou ontvangen. Heere, wilt u uw kinderen daarin ook bevestigen? Want, Heere, deze dingen, ze moeten ook telkens weer geleerd worden. Ook in de nadere leiding in het leven met uw kinderen moeten de smetten ook steeds weer weggenomen worden. Dan moeten de verkeerde stappen gecorrigeerd worden. En de verkeerde gedachten, Heere, ze moeten ontmaskerd worden. Wilt u het doen, Heere? En wilt u zo een volk bereiden dat het telkens nodig heeft. En het telkens van u vraagt, Heere, spreek tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Opdat we het weten, dat u de volmacht hebt, Heere, niet alleen de kracht en de majesteit, maar ook de toestemming en de bereidheid om ons van onze zonden te ontdoen. Heb dank voor dit evangeliewoord. Wilt u met ons zijn de uren van deze dag en breng ons aan het eind van de middag opnieuw samen. Wilt u zijn met de zondagsschool en de kinderen van de zondagsschool? Met degene die leiding geven, die zich hebben voorbereid op het houden van de vertelling, wilt u ook dan aanwezig zijn. Heere, verhoor ons. En geef dat we het beoefenen. Dat waartoe u ons nodigt. In het psalmvers dat we straks gaan zingen, dat de kinderen kennen. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo het smeekt, mild en overvloedig. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen dat psalmvers 81, vers 12. verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.